alleen op een eigen kindje van ons tweetjes op een manier die we oorspronkelijk gewenst hadden. Ja, dat zit er dan niet meer in.
Ja, het is ook zelfbeschermen. Op een gegeven moment moet je een grens stellen en zeggen tot hier en niet verder, want anders ja, was het ook niet meer te doen.
Welkom bij de 10e en voor nu de laatste aflevering met het thema Leven na kinderkanker. We gaan vandaag in gesprek met Veerle en Joep, die in hun jeugd beide te maken hebben gehad met kinderkanker en verliefd werden. Mijn naam is Shannon Stolte.
En ik ben Marjolein Broeren. Met Veerle en Joep praten we over hoe ze samen een leven hebben opgebouwd en dat ze vroeg moesten beslissen of ze kinderen wilden krijgen. En na 5 IVF-pogingen helaas ongewenst kinderloos bleven. Maar nu mogen zorgen voor een prachtige tweeling dankzij pleegouderschap. We zitten hier met Veerle en Joep. Welkom. Veerle, wil jij jezelf voorstellen aan ons?
Ja, ik ben Veerle, 33 jaar. Woon samen met Joep, die naast mij zit. En we hebben 2 kinderen, 2 pleegkinderen van 5 jaar. Ik werk in basisonderwijs.
Dankjewel. En Joep?
Ik ben Joep Jonkers. Ik ben de man van Veerle dan. We hebben elkaar leren kennen tijdens de ketting van ballonnen in 2007. Dus daar deed ik aan mee omdat mijn zus ook kanker heeft gehad, Doreen. En ik ben zelf in het normale leven werk in een biologische supermarkt. Ik ben sportief. Ja, verder gewoon gezond en gelukkig.
Jij vertelt al hè, dat jouw zus kanker heeft gehad en dat jullie elkaar kennen van de ketting van ballonnen. En Veerle, waarom deed jij daar aan mee?
Ik was 15 toen ik bordje ging kreeg, lymfeklierkanker. En net toen ik dacht dat ik genezen was, had ik me opgegeven voor de ketting van ballonnen. En op de dag, even denken, we zijn op zondag vertrokken. Op vrijdag hoorde ik dat ik opnieuw Hodgkin had. Dus in plaats van dat ik genezen was, was ik opnieuw ziek. En toen gingen we zondag meedoen met de ketting van ballonnen. En in die 10 dagen werd ik verliefd. En daar heb ik Joep aan overgehouden.
Bijzonder. Jullie zijn echt dankzij de ketting van ballonnen bij elkaar gekomen. En even voor de luisteraar, wat is de ketting van ballonnen?
Voor mij was de ketting van ballonnen dan de fietstocht, waarin je dus langs en toen nog meerdere ziekenhuizen ging door heel Nederland, waar kinderkanker behandeld werd. Mijn broer en mijn zus hadden toen in 2002 ook al meegedaan aan de fietstocht. En toen ook al kennis gemaakt en ook al een beetje daarin bij betrokken geraakt. En het was natuurlijk wel fantastisch om te zien dat je door middel van een fietstocht kunt laten zien dat er wel degelijk leven is na kanker. Of in ieder geval aan de patiënten die nog op dat moment aan het strijden zijn om proberen beter te worden en te genezen van kanker, te laten zien van joh, kijk eens naar al deze lotgenootjes die of met kanker of inmiddels genezen zijn, wel gewoon weer iets van proberen te maken. En als je dan tegelijkertijd ook nog eens een keer met zo'n fietstocht enorm veel geld ophaalt, waarin je onderzoek kunt bevorderen, maar ook toen nog de kankerkettingkralen die toen nog in de kinderschoenen stonden, nog beter onder de aandacht kon brengen. Met ook landelijke publiciteit en alles. Nou, dat was echt wel fantastisch. Dat besefte ik toen als 18-jarige jongen echt wel van, nou, dit is wel iets heel moois dat je zoiets kunt laten zien aan Nederland, maar ook aan familie. Want dan krijg je toch weer vragen. Oh, hoe komt het dan? Dus het is eigenlijk door te delen en ermee bezig zijn, maak je zoveel meer los. En zorg tegelijkertijd ook meteen voor je soort van je eigen verwerking. Omdat je constant je verhaaltje kunt vertellen en oh, wat is het dan en wat heeft het dan met jou gedaan? Dat zorgt er echt wel weer voor, ook voor jezelf dat je in de spiegel kijkt en oh ja, dit is niet zomaar iets geweest wat allemaal gebeurd is.
Het is ook jouw verhaal, ja. En Veerle, waarom deed jij destijds mee aan de fietstocht?
Ik heb er wel heel erg over getwijfeld om te doen. Ook omdat wij fietsen toen in mijn hoofd 600 zoveel kilometer in 10 dagen. Toen dacht ik, ja, dat kan ik nooit. Dus ik ben eerst gaan trainen samen met mama. En toen ik dacht, oh ja, dit lukt me, dan durf ik ook mee te doen. En het was vooral om te laten zien dat er leven is na kanker. Ik was toen echt nog net klaar, dus het was voor mij wel een mooie manier om daar weer mee bezig te zijn en toch met andere lotgenoten contact te hebben. Maar het was wel indrukwekkend om te doen.
En jullie zijn verliefd geworden in die week, maar je vertelde net, Veerle, dat je net voordat je eraan begon eigenlijk opnieuw kanker kreeg.
Ja, klopt.
Hoe ging je dan die week in?
Mijn vader is toen naar de leiding toe gegaan en heeft gezegd, ja, je moet wel even weten, Veerle heeft weer opnieuw kanker. En ik dacht, ik ga dat niet zeggen, want dan behandelen ze me gewoon als normaal en zolang ze het niet weten is prima. Ik heb het echt geblokkeerd en gedacht, oké, pas toen we in het Radboud aankwamen, dat was de allerlaatste stop. Dat was op zondag. Toen pas besefte ik, oh ja, en dinsdag lig ik hier gewoon weer zelf. Maar dat heeft 10 dagen geen rol gespeeld.
En jullie kregen gevoelens voor elkaar. Is dat meteen ook, is daar meteen een relatie uit ontstaan? Of kwam dat later?
Deels. We kregen een relatie, maar omdat ik aan de chemo zat en met een hele andere prioriteit had, is dat een tijdje uit geweest. Of tenminste, we hebben van augustus tot oktober een relatie gehad, toen ging het uit. En uiteindelijk hadden we een, ik denk 12 tot 18 kamp, in ieder geval een kamp van de toen nog VOKK. En daar werden we weer opnieuw verliefd op elkaar.
Nou, ik ben altijd verliefd gebleven en denk jij ook wel. Alleen het was natuurlijk wel zo dat als je een vriendin hebt, en het was mijn eerste echte liefde, en ook de laatste overigens, hoop ik. Nee, dat zal wel zo zijn. Maar dat je dan in die tijd, was het op een gegeven moment wel zo dat toen Veerle voor de tweede keer kanker kreeg, ja, dan ligt de focus natuurlijk niet op gelukkig lekker verliefd door het leven gaan. Dat is gewoon ziekenhuis in, ziekenhuis uit, herstellen. Dus de relatie die we denk ik beide wel voor ogen hadden, die kon je gewoon toen niet realiseren. Want daar was gewoon heel de situatie niet naar. En we hebben toen ook wel gezegd van, na gewoon een langere periode het heel leuk gehad te hebben en daten en fijn. En de relatie ook, verliefdheid, verkering ook uitgesproken. Dat we ook hebben gezegd van joh, even pas op de plaats en dan zien we het wel. En toen is inderdaad een periode geweest dat het een soort van uit is geweest. Maar gelukkig wel weer na dat, dan lopen we een beetje vooruit op de situatie. Maar gelukkig inderdaad alles weer uiteindelijk wel echt definitief genezen is. Toen hebben we elkaar gewoon weer gevonden in een korte tijd. En toen hebben we het elkaar ook nooit meer losgelaten. Maar die tijd was natuurlijk wel heel bijzonder. Want als je een vriendin krijgt, dan spreek ik natuurlijk even voor mezelf. Die eigenlijk, ja, de dokters van zeggen, nou 50% kans dat ze het overleeft en doodgaat. Dan heb je dus wel gewoon iets, op die leeftijd iets heel raars. Dan heb je ook vrienden die zeggen, oh Joep, waar begin je aan? Of dat heeft ook wel af en toe indruk gemaakt op mij persoonlijk van, ja inderdaad, je haalt nogal wat op de hals. Een meisje met kanker, ja.
Heb je getwijfeld?
Nee, want het gevoel en het hart volgen en gewoon het gezonde verstand, dat overheerst natuurlijk wel. Maar ook dierbaren en mensen die daar gewoon een goed bedoeld advies in geven. Van, oh Joep, je bent nog jong, denk nou eens na. En dan heb ik het echt niet per se over waar je in verzeld raakt. Maar gewoon, ook gewoon mensen die jou lief hebben, die wil je wel behoeden voor situaties. En dat is allemaal ongevraagd advies, maar dat is wel goed bedoeld advies. Dus ik zal dat ook nooit zien als of kwalijk nemen. Je neemt dat wel mee natuurlijk in je gedachtegangen.
Ja, dus jullie zijn er gewoon voor gegaan, begrijp ik.
Ja, en hij heeft me leren kennen toen ik kaal was en graapmager en niet op zijn mooist. Ja, dan kan het er alleen maar over vooruit gaan. Dus dat is ook alweer een mooie basis voor een relatie.
Ja, mooi. Jij kende dus de wereld van kinderkanker al, hè, toen je een relatie kreeg met Veerle. Wat was dat helpend? Of juist niet?
Ja, zeker wel. Want het ziekte van mijn zus was niet voor een korte periode. Het is een lange periode geweest. Toen ik 8 jaar was, dat ik echt mijn zus aan apparaturen zag en met slangen. Dus ik was op zich wel bekend met ziekenhuizen. En in dat opzicht was het voor mij allemaal niet schrikken of zo. Een slangetje in de neus of infuusen. Nee.
En hoe was het om broer te zijn van een zus met kanker? Hoe is het eigenlijk?
Het heeft mij nooit in de weg gezeten. Natuurlijk heb je veel verdriet gekend in die tijd. Je ouders zie je natuurlijk van hot naar her chasen en heel vaak naar Utrecht toe, ook voor het ziekenhuis. Of Nijmegen bedoel ik. We hadden gelukkig een hele fijne buurvrouw die ons flink veel kon opvangen. Ik had wel in de gaten dat het een andere situatie was als bij mijn vriendjes en andere mensen in de straat. En ik kreeg ook constant de vraag van, oh, hoe is het nou met je zus? En ze wist echt wel heel goed dat er iets bijzonders vervelends gaande was. Maar op school werd ik daar wel goed in begeleid. Ik heb daar boekjes bij gehouden met tekeningen om het te verwerken. Ik kon altijd een momentje apart nemen als ik het te moeilijk had. Maar eigenlijk, heel eerlijk gezegd, had ik het niet zo moeilijk. Nee, als ik dan voor mezelf spreek. Maar in de gezinssituatie vergt het natuurlijk wel veel. Als je zus zo lange tijd zo slecht gaat en dat we eigenlijk zelfs met gezin ook een moment is geweest dat we letterlijk aan het bed hebben gestaan om afscheid te nemen. Ja, daar komt dan natuurlijk wel binnen. Ook de aandacht ging natuurlijk allemaal, hoe goed mijn ouders het ook bedoelden, die gaat dan natuurlijk naar je zus, logisch ook. Alleen, ja, dat gaat dus minder naar mij of naar mijn broers of zussen en iedereen gaat daar weer op zijn eigen manier mee om.
Was dat onderwerp van gesprek?
Ja, het is onderwerp van gesprek geweest. En ze hebben het ook altijd wel proberen in goede banen te leiden. Alleen, je kunt natuurlijk nooit in andermans hoofden kijken. Maar ik kan me goed voorstellen dat het bij mijn broer of mijn zus, dat die die periode anders hebben ervaren dan ik. Die waren natuurlijk ook iets ouder. Ja, dan die foto's die vanuit de tijd, daar schrik ik er wel af en toe van. En ook als ik mijn zus daarmee over praat, dan denk ik, oh man, wat was dat toch heftig allemaal. Maar nee, niet.
Was het nog, want je hebt dus wel aan haar bed gestaan met misschien hè, dat mijn zus het niet overleeft. Ben je wel eens bang geweest om Veerle kwijt te raken?
Jazeker. Ja. Maar ik denk dat Veerle zelf nog wel banger is soms om nog een keer ziek te worden. Ik sta er natuurlijk ook bij stil. Ja, als je grote liefde in welke vorm dan ook. Als je iemand waarvan je heel veel houdt, als je dat kwijt kan raken. Die gedachte alleen al, dat is verschrikkelijk. Mag je die gedachte geen ruimte geven? Natuurlijk wel, het is zelfs goed om die gedachte ook af en toe ruimte te geven. Maar doe er dan niet om je eigen alvast te behoeden en een beetje je eigen voorzorgsmaatregelen te geven. Van, denk er alvast aan, want als het dan gebeurt, dan is die klap wat minder hard. Nee, dat niet, maar ja. Alleen erover nadenken en gewoon realistisch van hoe groot is die kans. Ik leef niet op mijn hoede van, dit kan gebeuren. Nee, ik denk gewoon echt dat wij, ik voel met alles dat wij gewoon heel oud samen worden.
En ik denk dat die angst er ook altijd sowieso wel is. Ja? Miljoep is nooit ziek geweest, maar als hij een avondje op stap is en hij is niet thuis op het tijdstip dat ik verwacht dat hij thuis is, ja, dan ben ik ook bang. Dus ik denk ook in de normale, zonder ziek zijn, dat je altijd wel, je grote liefde wil je gewoon niet kwijtraken, die angst altijd wel hebt.
En als je kijkt op het ziek zijn, dat je ziek bent geweest, de angst dan? Is er die ook op dat vlak aanwezig? Of?
Ik merk vooral heel erg als ik weer naar het Rabbouw moet. Dus eens in de 4 jaar moet ik naar het Rabbouw toe. Ja, dan is de week ervoor en de week daarna is het toch altijd weer net iets meer. En als je toch weer iets voelt en even, je lijf is niet meer helemaal te vertrouwen of zo. Dus als je iets voelt, dan heb je toch altijd weer dat je denkt, ja, het zal toch niet. En ik heb altijd gedacht, als mijn kinderen jong zijn, dan word ik opnieuw ziek. Dus nou zo jong zijn, denk ik, chips, dat wil ik niet.
Maar je hebt wel inderdaad af en toe eens een keer een bobbeltje of zo in de borst of zo, dat je echt wel, bij wijze van de nacht van wakker liggen. Echt wel van, het zal toch niet, hè?
Ja, tuurlijk.
Maar je gaat 4 jaar op controle, krijg je nog scans of heb je
Ja, ik mag elk jaar voor borstonderzoek.
Oh, oké, ja.
En elk jaar naar de huisarts voor, eerst was het nog moedervlekken en schildklier. En nou was dit jaar de oncoloog die zei, maar we moeten ook wel nierfunctie en leverfunctie en weet ik het wat allemaal controleren. Dus ik heb een hele brave huisarts. Die had me deze week alweer opgebeld. Zei, je moet weer langskomen en dan controleert ze weer mijn hele lijf.
Wel heel fijn, lijkt mij.
Ja, dat is echt ideaal. Ik heb ook het idee dat er ergens in het dossier staat, pas op, kom, laat meteen langskomen of zo. Het maakt echt niet uit wat ik heb, maar ik mag altijd komen. En eens per 4 jaar naar het Rabbouw voor longfunctie, hart en oncoloog. Mijn bloed prikken.
En merk je ook van je ziekte late effecten?
Nou ja, we zijn ongewenst kinderloos. Met 2 kinderen. Dat is altijd interessant. Maar we hebben IVF gedaan en dat is niet gelukt. Dus we kunnen geen kinderen krijgen zelf. Nou, we hebben 2 prachtige kinderen, dus het voelt niet als ongewenst kinderloos. Maar het is natuurlijk wel door de chemo's en bestralingen dat het zelf niet lukt. Longfunctie is 60%.
Al weet je dat natuurlijk nooit zeker. Het kan natuurlijk ook andere dingen zijn, maar
ja, dat klopt.
Je longfunctie is 60%?
Ja. Geen last van terug gaan hardlopen.
Oké, dus je hebt verder niet dagelijks last, maar wel als je gaat hardlopen.
Ik ben dus nu zo gewend dat dit gewoon is de longinhoud is die ik heb. Dus voor mij is dat gewoon prima. Ik merk dat als ik een trap oploop, als ik een collega moet spreken op de 2e verdieping, dan moet je even wachten voordat ik kan vertellen wat ik wil vertellen. En voor de rest, volgens mij niet, denk ik. Ja, schildklier doet het niet zo goed. Dus ik slik schildkliermedicatie.
Niet belemmeringen verder, dat je er echt last van hebt?
Ja, dat ik 1/2 uur eerder daarvoor op moet staan. Omdat ik anders niet mag ontbijten. Dat vind ik altijd, ik laatst nog dacht, waarom moet ik dit nou echt mijn hele leven? Maar ja, tegelijkertijd, je zet gewoon je wekker 1/2 uur eerder. En je neemt de medicijn in, draait je om. En dat is ook wel prima.
Ja.
En soms gewoon even, om die zoveel tijd, hebben zo'n baalmomentje even.
Je vertelde net, ongewenst kinderloos. En was er altijd wel een kinderwens voordat je IVF ging proberen? Was dat iets waar jullie ook over spraken, dat de kans er was dat dat niet zou kunnen lukken?
Ik denk dat we die kans nooit gehad hebben om dat zo te bespreken. Want we waren ik was 17 toen ze mijn eierstokken hebben verplaatst. Dus die hebben ze doorgeknipt bij mijn baarmoeder en hoog opgehangen, zodat ze buiten bestralingsveld zouden vallen. En toen wist ik al, als je zwanger wil worden, moet dat met IVF. Dus dat wist hij wel. Maar tegelijkertijd waren we er nog niet mee bezig. Ik was 17, dus ja, je had hele andere zorgen. En toen ik 21 was, zei ze, ja, of nu of nooit. Dus toen kreeg ik opeens te horen, ja, als je kinderen wil, dan zul je nu moeten starten met IVF. Ja, ik was nog in een pabo de laatste jaren aan het doen. Joep werkte net. We hadden net een appartement gekocht, of ja, een huurappartement met z'n tweeën. Dus we waren echt nog jong. Maar we keken elkaar wel aan en zeiden, ja, oké. We willen heel graag kinderen. Als het op een andere manier niet kan, dan nu. En dan gaan we wel kijken hoe we het kunnen passen en meten.
Dus daar zijn jullie toen wel aan begonnen?
Ja, we hebben 5 jaar IVF gedaan. En dan wel gewoon met tussenposes. Dus we hebben het niet in... Heel vaak zijn vrouwen al langer bezig en dan gaan ze in hoog tempo door de IVF heen. Ja, wij hadden nog niet die drang om kinderen te krijgen. Dus we hebben het wel rustig aangedaan. Gewoon elke keer wel het lichaam laten herstellen. Een keer tussendoor even op vakantie. Gewoon in ons tempo er doorheen gaan.
En had je er geloof in dat het zou moeten lukken? Of hielden jullie ook wel rekening met het scenario dat het niet zou kunnen lukken?
Steeds meer. Die eerste poging denk je nog, hoezo lukt die niet? Dat is gek. En die tweede keer, dan ga je toch meer twijfelen. En we hebben uiteindelijk 10 terugplaatsingen gehad. Dus 3 IVF-pogingen, maar dan krijg je cryo's die ze invriezen. Dus we hebben in totaal 10 terugplaatsingen gehad. Ja, dan op een gegeven moment weet je ook wel, dan boet je jezelf ook wel voor een negatieve test en dat het niet goed is. Dus je groeit er ook naartoe.
Was dat voor jou, Joep?
Ja, ik ben dan wel nuchter qua dat opzicht. Ik heb dat denk ik ook van mijn vader. Dus in het beredeneren en het alles maar in een ermee leren omgaan, dat ging best wel goed. Alleen natuurlijk zit er wel heel veel verdriet. Ik wil er nog wel bij zeggen dat, en dat wil ik zeker niet alles over één kam scheren, maar ik merkte wel bij Veer, ik heb altijd zoiets gezegd van, ja, hoe kun je nou iets missen als je het nooit gehad hebt? Weet je? Dat is misschien wel een klassiek verhaal. Ik heb nog nooit kinderen gehad, dus ja, wat mis ik nou eigenlijk? Ik was 22 toen ik daar echt serieus over na moest denken. Nou ja, 22, dan denk ik dat ik wel voor de meesten kan praten. Dan zit je in de bloed van je leven en kun je allemaal leuke dingen doen of op stap gaan of zo. Kinderen zitten in principe nog niet bij. Maar daar, ja, je roeit met de riemen die je hebt en er lang over gesproken te hebben samen. Hebben we toch wel, dan ben ik blij dat Veerland daarin ook een stukje slagvaardiger in is. Maar ik sta natuurlijk helemaal achter en zijn we er vol voor gegaan voor het IVF-traject. Maar ik had altijd het idee dat Veerle wel echt besefte van, ja, als dit niet lukt, dan heb ik dus nooit kinderen. Ja, dan hebben we toch elkaar, dan komen we er wel. Ik bedoel, in het leven is er zoveel om van te genieten en om er iets van te maken. Ja, kinderen waren in mijn ogen niet per se cruciaal daarin, om gelukkig te zijn.
Tenminste. Ik kan, als ik mijn eigen situatie, daar zit ik dus nu, nou ja, ik heb nu net een nieuwe vriend en ik heb het er ook over gehad van, nou ja, ik moet wel aangeven dat ik ook ziek ben geweest. En dat ik dus ook kinderwens moet bij mij ook eerder, want vervroegd overgang. En hij is ook een beetje zoals jij zei van, ja, iets wat je nog niet hebt, wat mis je dan? En dat is precies wat hij ook zei. En ik heb iets van, ja, maar ik wil wel graag weten, want ik wil wel gewoon graag kinderen, als dat lukt. Hè, hoe sta je er tegenover? Nou, uiteindelijk na een heel goed gesprek, best wel vroeg in de relatie nu al, omdat ik wel moet weten van, of zou je kinderen willen? Nou, ook door goed gesprek inderdaad gehad van, nou ja, we zouden inderdaad dan wel, ja, dus dan kinderen willen. Maar ik herken precies inderdaad wat jij nu een beetje beschrijft. Dat ja, iets is waar je nog over na moet denken. En ik daar al veel meer mee bezig ben dan hij dat is.
Ja, en het is natuurlijk ook spannend. Je bent jong en je hebt, je hebt nog je sociaal leven in de zin van dat je op stap gaat en al die dingen.
Ja, en reizen natuurlijk
en
dan, ook.
Ja. Ja, en opeens moet je besluiten om kinderen te nemen. Ja, kinderen weet je natuurlijk wel. Dan ga je niet meer grote reizen maken en ga je niet meer tot 4 uur op stap als je om 5 uur weer een fles moet geven. Dus dan weet je dat je leven heel erg verandert. En dat is natuurlijk wel een spannende stap om te zetten.
Ja.
En ik ben er al veel langer mee bezig geweest. Want vanaf het moment dat ik die operatie heb gehad, wist ik dat die kans dat het op deze manier moest en hoe en wat. En dat was voor Joep natuurlijk niet.
Maar die gesprekken waren dan wel ook wel weer hielpen wel om het om samen op één lijn te blijven zitten. En ja, daarnaast, velen moesten het allemaal doen. Al die prikken, al die hormoonbehandelingen, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Die zit met het gevoel van, ja, ik ben hier, ik moet het uiteindelijk gaan dragen. Dus er zit ook wel veel meer emotie en gevoel bij een vrouw als bij een man die langs de zijlijn staat.
En die 5 jaar, hè, wat, Je zei net dat je steeds meer rekening mee hield dat het misschien niet zou lukken. Hoe gingen jullie dan om? Want het is toch iedere keer weer die teleurstelling verwerken. En je stond er allebei iets anders in. Ja. Hoe gingen jullie daar samen mee om?
We hebben altijd wel onze dierbare mensen om ons heen, vrienden en familie. Altijd netjes een mail gestuurd. Gewoon ook een beetje een soort uitlaatklep voor onszelf, maar gewoon bij betrokken. Dit is gebeurd, we zitten nu in deze fase. We hebben nu deze behandeling gedaan en de gynaecoloog heeft nog dit geprobeerd. Om er toch nog succesvol gemaakt. Helaas niet gelukt. We hebben nog 2 of 3 pogingen over. Dat zorgde wel voor ermee omgaan. En verder, ja, langzamerhand komt wel gewoon het eind in zicht. En het was voor ons ook wel gewoon, uiteindelijk, ja, het moeilijke van IVF is dat er eigenlijk de mogelijkheden zijn eindeloos. Want als je een flinke portemonnee hebt, kun je ook nog een IVF4 doen, buiten de verzekering om in Spanje. Dat soort gekke ja, onzin wil ik niet noemen, want er zijn genoeg mensen die het doen in Nederland.
En ook waar het lukt.
De succesverhalen zijn dan ook waarbij die vierde dan wel lukt. Maar wij waren echt wel naar elkaar heel duidelijk. Als het dan via de 3 gebruikelijke manieren niet lukt, dan is het gewoon in ieder geval op dat gebied klaar.
Waren jullie het over eens?
Ja, en dat betekent niet dat er nog heel veel andere dingen mogelijk zijn. Alleen op een eigen kindje van ons tweetjes op een manier die we oorspronkelijk gewenst hadden. Ja, dat zit er dan niet meer in.
Ja, het is ook zelfbeschermen. Op een gegeven moment moet je een grens stellen en zeggen tot hier en niet verder. Want anders was het ook niet meer te doen. We hebben 1 keer een miskraam gehad. Of ja, tenminste, was een positieve test, maar uiteindelijk is dat nooit verder gegaan. Ja, dan ben je heel snel geneigd dat je denkt, zie je wel, het kan wel. Om dan toch door te gaan. Maar we zeiden, nee, we moeten echt wel ergens een grens stellen en niet eindeloos door blijven gaan totdat de relatie kapot is of weet ik het wat. Er is gewoon tot hier en niet verder.
En toen komt dat, ik denk dan dat moment dat op een gegeven moment is van ja, het lukt echt niet met IVF. Hoe zijn jullie daar verder mee omgegaan?
Ja, allebei wel anders, denk ik. Wij verwerken verdriet wel op een andere manier, maar we respecteren wel elkaar hoe we dat doen.
Hoe verwerken jullie verdriet?
Mama. Nee, ja, mijn moeder is daarin wel helpend. Daar kan ik echt naartoe en dan kan ik echt huilen. En dan is het ook niet erg als ik huil. En dan, bij Joep is het natuurlijk ook niet erg, maar dan zit er toch meer een blokkade dan bij mijn moeder of zo. Die heeft alles met me meegemaakt, dus daar, als ik verdrietig ben, dan ren ik daar naartoe. En dan, voor mij is heel veel praten en heel veel huilen, dat helpt voor mij.
En Joep?
Voor mij huilen iets minder, maar ik heb wel een aantal hele goede vrienden waarin ik in die tijd heel veel gepraat heb. Ja, dan geef je het een plekje of dan normaliseer je het. Hè? Als je ergens het heel vaak over hebt, dan op een gegeven moment dan denk je van oké, het is zo. Dus ik heb het eigenlijk nooit, en ik heb ook wel, moet ik ook wel zeggen dat ik op mijn werk, is er altijd ruimte om heel veel met collega's ook over dit soort dingen te praten. Dus het is ook nooit een emmer die overliep op dat opzicht of een grote ontlading die er dan uit moest. Want ik had alles al een beetje verteld. Dus als ik dan op mijn werk kwam of bij mijn vrienden en zei, oh Joep, je had vorige week de laatste kans, hoe is het? Ja, dan vertel je het. Het is niet dat er in één keer een heel traject nog moet vertellen. Ook wel met velen. Alleen, ja, inderdaad, in het heest van de strijd, of als er weer heel veel emotie is, ja, dan is het soms heel erg lekker om juist met iemand te praten die jou lekker naar de mond praat.
Maar is het dan ook omdat het, tenminste dat herken ik van mijn eigen man, hè, onze dochter is overleden aan kanker, dat het soms moeilijk is om degene waar je het meest van houdt verdrietig te zien. Ja. Vonden jullie dat ook lastig?
Joep is heel erg oplossingsgericht denkend. Dus op het moment dat ik dan verdriet heb, dan probeert hij er een oplossing voor te bedenken. Dan denk ik, het enige wat ik niet hoef te hebben is een oplossing. Ik wil gewoon vertellen waar ik tegenaan loop. En ik snap het heel goed, want het is heel liefdevol. Maar, en misschien ook wel heel mannelijk, maar niet heel helpend. Dus dat.
Nee. En dat herken ik.
Dat is wel eerlijk.
Je vertelde net, we hebben 2 pleegkinderen. Was dat iets wat in jullie achterhoofd al zo bezig was tijdens het traject of later?
Eigenlijk in onze voorhoofd. Wij wouden eigenlijk al voordat we elkaar leren kennen en voordat de dokter zei van, ja, dat we eigenlijk maar op een moeilijke manier kinderen konden krijgen, als het al lukte, hadden we het er al over gehad van, ja, het lijkt ons fantastisch als we nog later om een pleegkindje erbij te nemen, bij wijze van. Omdat we wel wisten dat er heel veel vraag was in Nederland naar
Nee, ik zag altijd een boerderij sowieso voor me, waar ik later zou wonen met geiten. Dat is allemaal mislukt. En een grote tafel met eigen kinderen en pleegkinderen. Nou hebben we 2 pleegkinderen en denk ik ook, jeetje, waarom dacht ik ook aan 1 stuk of 8? Ik vind 2 al veel. Dus die pleegkinderen is altijd wel een onderdeel. Of wel iets geweest wat voor ons speelde.
Ja. Ja. Nee, kijk, en op een gegeven moment hebben we echt de rust genomen. Toen het echt duidelijk was, was het ook van oké, pas op de plaats. Nou, en dan zijn we lekker een paar keer op vakantie geweest. We hebben een aantal jaar gewoon eventjes gewoon geleefd. Gewoon goed gehad. En toen hebben we op een gegeven moment een stappencursus gevolgd. Dat moet je dan volgen. Daarin krijg je gewoon eigenlijk, wat komt er allemaal bij kijken als je pleegzorg wil verlenen? In welke vorm? Hè? Want je hebt de crisisopvang en weekendhulp en je hebt langdurige opvang. Je hebt nou zoveel verschillende soorten vormen van pleegzorg. Tijdens die stappencursus kom je dus echt in aanraking van ja, heel veel kinderen die zijn dus echt wel beschadigd. Die hebben misschien hechtingsproblematiek, die zijn misschien wel eens een keer zelfs misbruikt of ouders met drugs. Of ook wat ons echt als een verrassing was, zijn ook heel veel ouders in Nederland die gewoon hoog opgeleid zijn, gewoon het goede baan hebben bewijs van, maar niet een kind kunnen opvoeden omdat ze daar geen ruimte voor hebben. Die pleegkinderen heb je ook. We hebben die stappencursus hebben we afgerond.
We hebben het steeds stap voor stap gedaan. We dachten, pleegzorg is interessant, laten we naar een intake gaan. We doen alleen een intake, dat kan geen kwaad. En dan ga je naar zo'n intake, denk je, oh interessant, oh, dan moet je een stapcursus volgen. Ja, op zich, die stapcursus, dat kunnen we dan nog wel doen. Dat is nog niet zo spannend, dan kijken we daar nog wel verder. En zo ga je steeds stap voor stap een stapje verder.
Ja, en toen hebben we dat afgerond. Toen was het eigenlijk van, oké, gaan jullie dan nu ook op aan dat jullie beschikbaar zijn? Dan krijg je dus, dan kun je dus aangeven van waar je dan op zoek bent, welke leeftijd. Je kunt echt best wel veel dingen aangeven. Korte termijn of lange termijn. Dat is een niet te onderschatte vraag natuurlijk. Daar moeten we ons echt in verdiepen. Want in eerste instantie denk je van, ja, wat wil je dan? Ik vind het heel erg moeilijk om mij in de diepte te gooien. Hele belangrijke keuzes in het leven van Veerle en mij heeft eigenlijk Veerle wel vaak knopen doorgehakt. Want ik ben altijd maar voor met de slag om de arm. Dus ik dacht van nou, als we dan voor 1 of 2 jaar pleegkinderen op ons nemen, die we dan 1 of 2 jaar een heel fijn thuis, veilig thuis kunnen geven, met heel veel liefde, warmte, echt het beste. En als dan die ouders de boel weer op de rails hebben, ja, dat ze dan weer terug kunnen gaan. Nou, hartstikke mooi. Maar dan hebben wij ons leven ook weer terug. Dat Veerle op een gegeven moment ook zei van ja, klopt, mooi, maar het zou ook mooi zijn als we bijvoorbeeld misschien een kind wat op jongere leeftijd kunnen krijgen. Waarvan de ouders voor langere tijd ten uitziet dat die de boel niet op de rails krijgt of zelfs niet eens in beeld zijn. En dat er dan een langdurige opvang wordt. Dat vond ik natuurlijk wel heel spannend. Omdat ik nog niet eens wist of ik überhaupt wel een goede vader kon zijn. Dus hoe kan ik nou zo'n grote verantwoordelijke stap zetten, terwijl ik niet eens weet of ik dan wel de ideale, echt een goede vader kan zijn. Nou, het bleek later door Sterk Huis. Mm-hmm. Die bleek dan wel te zeggen van als je die vraag kan stellen aan jezelf, dan ben je eigenlijk bij voorbaat, is het eigenlijk al goed. Heb je al de juiste ingrediënten om de stap tot zo'n vorm van pleegzorg aan te gaan?
Nou, we hebben gekozen voor kortdurende opvang voor 3 tot 5-jarigen. En op de dag dat wij aangemeld stonden, werden we om 12 uur gebeld. Ja, er is ook een tweeling. Niet 3 tot 5 jaar en ook niet 1, maar het zijn dus 2. En het zijn enkele maanden. En het is niet kortdurend, maar langdurend. Dus eigenlijk alles wat we niet hadden aangegeven. En toen dacht ik, ja, dossier inkijken, oké, prima. En 3 weken later zaten er 2 kleine babytjes bij ons in huis en hadden we bijna YouTube en zo nodig om te weten überhaupt hoe je een fles gaf en een luier verschonen.
Maar ik vind het wel belangrijk om mij dan te vermelden dat wij, nadat we de stapcursus hadden gevolgd, eerst nog 1 jaar lang hem dus niet aan hadden gezet. Eerst maar bezinken, oké, oriënteren. En na 1 jaar hadden we gezegd van oké, nou, wij staan wel open om dit traject in te gaan. En toen gebeurde wat je net vertelde. Toen,
En wat is dan nu langdurend? Hoe moet ik dat nu?
Totdat ze zelf zeggen, we gaan uit huis. Dus het gezag ligt niet meer bij moeder. Ligt nu bij jeugdzorg. Ja, of ligt nu zelfs bij de rechtbank, omdat wij het gaan overnemen.
De voogdij.
Dus dan hebben wij straks de voogdij. En het is echt perspectiefbiedende pleegzorg, noemen ze dat.
En ben je dan adoptieouders of is dat niet de benaming?
Nee, het zijn echt, we blijven pleegouders, maar dan wel met pleegouderlijk gezag. Dus wij ook wel alle handtekeningen zo zetten.
Is zoiets dat je dat ook dan aan je kinderen dan vertelt, laat me zeggen?
Ja, zij kennen gewoon hun biologische moeder. Daar hebben we ook contact mee gehad. Nu gaat het niet zo goed met haar, dus nu zien we haar niet. Maar er is 1 jaar echt een omgang geweest. En we hebben ooit bij een kinderboerderij stond een geit, een zwangere geit. En daarvan zei die boer van, ja, kijk, hier zitten 2 babytjes in de buik. En toen dacht ze, hé, dat is een mooi moment. Ze hebben uitgelegd, ja, kijk, jullie zaten ook in de buik. jullie zaten in de buik bij je biologische moeder. Op die manier weten ze nu ook gewoon, oké, wij komen niet uit de buik van, ze noemen mij mama, maar ze komen niet uit mijn buik. En hoe dat zit, snappen ze deels, denk ik. Ze zijn nu jong, maar het is voor ons geen geheim.
Nee, het is geen Sinterklaasvrouw. Gewoon vanaf het begin gewoon eigenlijk open verteld. Daarnaast hebben we dus net wat Veerle ook verteld, echt een jaar lang een traject aangegaan met de biologische moeder. Waarin ook een heel fijn, elke maand anderhalf uur samen gespeeld hebben. Ook een heel fijn gesprek. Dat we echt dachten van, hé, dit is gaaf. Met de biolo, de vader was helaas niet, die is helaas niet in beeld. Maar dat we met de moeder zo'n band op kunnen bouwen. Dat als de kinderen straks wat ouder zijn, ja, dat ook met de biomoeder een dagje bij ze onder de Efteling kunnen. Of ga maar een keer met je biomama een keer iets leuks doen. Dat zou fantastisch zijn. En ja, stille hoop dat het misschien ooit nog wel ook mogelijk is. Helaas is het dan nu weer een periode dat het dan die situatie er niet is.
Want wij zien het alleen maar als iets moois op het moment dat de kinderen niet alleen ons hebben, maar ook gewoon hun eigen gezin kennen. Dus we hebben ook contact met de opa en oma, de vader en moeder van die biologische moeder. Zodat er wel hun eigen netwerk is. Dat ze gewoon snappen waar ze vandaan komen, waar ze blonde haren vandaan hebben, blauwe ogen, waarom ze zo klein zijn. Ja. Want ja, Joep is groot, ja, papa is groot en ik blijf klein. Maar dat ze dus snappen en straks ook kunnen achterhalen hoe alles zit.
Maar is het dan ook nog, ik weet niet hoe het werkt, dus ik ben eigenlijk nieuwsgierig. Kan het ook zijn dat ze uiteindelijk nog teruggaan naar de moeder? Of?
Nee.
Oké.
Okay. Ze zijn nu al zo lang bij ons. Ze zijn sinds 5 maanden dat ze oud zijn bij ons. Ze worden binnenkort 6 jaar. Dus ook mocht het ooit zover komen, zal een rechtbank nooit oordelen dat een kind beter af is om bij de biologische moeder te wonen. Want zij noemen ons papa en mama. Ja. Hun slaapkamer is gewoon in ons huis. Zij hebben...
Het wordt altijd gekeken vanuit het perspectief van het kind, van wat is eigenlijk dan het beste voor het kind. En vanuit daar gaan ze kijken en dan is nu, wij wisten dat ook niet, we hebben er niet voor gestudeerd, maar is ons dan verteld van ja, als ze al zo lang bij jullie wonen, dan zijn jullie vanaf nu wel echt een beetje de veilige haven en de basis. En dan als er ooit nog een keer de biomoeder of de biopapa aan de deur klopt van hé, ik wil weer dit of dat. Prima, die vraag mag er zijn en daar gaan we ook altijd, zullen we ook altijd aan meewerken, maar de specialisten van Veilig Thuis en Sterkhuis, je zult altijd kijken van oké, het belang van de kinderen voorop. Ze zitten bij ons op school in de buurt. Ja, daar ga je ze niet meer uithalen. Maar ja, godzijdank, we hopen echt nog dat in de toekomst ooit echt wel weer contact komt. Ja, hoe mooi is dat?
Ja, want je zei net van, we hadden ons ingetekend voor kortdurend. En toen kwam deze vraag voorbij. Wat maakte dat jullie ja zeiden tegen de broertjes?
Ja, we hebben het wel heel spannend gevonden. En wel echt getwijfeld, gaan we hier ja tegen zeggen. Maar het idee gewoon om toch nog 2 kleine babytjes in huis te mogen hebben. Terwijl je die wens eigenlijk hebt opgegeven omdat je wist dat je nooit kinderen kon krijgen. En weten dat het voor langdurig was, was ook wel... Je dacht, oh wacht, dit heeft ook wel iets heel moois. En ja, dan krijg je uiteindelijk zo'n heel klein frutje, te vroeg geboren babytje in je armen. Ja, dan, het voelt voor ons gewoon als onze kinderen. Wij zijn degene die 's nachts naar hun bed gaan als ze nachtmerries hebben en als ze ziek zijn, hun troosten en zo. Dus wij zijn gewoon onze mannekes.
En als je dan terug zou nu denken aan de keuze die je toen gemaakt had, nu zou je dan nu denken van, nou, ik had toch uiteindelijk iemand wat ouder gehad? Of had je toch dan denk ik, nou, de baby?
Nou, met de kennis van nu zou het heel de IVF-programma overgeslagen hebben en rechtstreeks deze 2 fantastische jongetjes in huis genomen hebben. Maar dat is natuurlijk geen antwoord op je vraag.
Nee, en ik denk dat juist ook dat IVF nodig was om hier toe te komen en om dit te accepteren. En ja, nee, ik weet niet. Ik denk dat later nog, op het moment, maar daar moet Joep nog even aan wennen, waarschijnlijk aan dat idee. Als deze mannen het huis uit zijn, zou ik nog best kortdurende pleegzorg willen doen en dan van pubers bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Wel van die kinderen die met hun 16 jaar uit huis geplaatst worden en gewoon die nog even die veiligheid bieden die ze nodig hebben. Maar dan wil ik wel eerst een veilige basis voor de mannen die we nu hebben vormen.
En ik spreek ook wel eens ouders die pleegouders zijn en ook zeggen, nou, het is ook wel eens ingewikkeld. Hè? Tegen welke uitdagingen lopen jullie aan in de zorg voor deze jongens?
Ik denk dat we echt heel erg geluk hebben. Normaal, het is gewoon geen geheim. Pleegkinderen hebben gewoon heel vaak een enorm rugzak met heel veel problematieken. Deze jongens zijn gewoon super goed opgevoed. Nee, we hebben gewoon echt geluk dat ze echt heel goed op te voeden zijn. Ik bedoel, wij zijn echt niet hele goede ouders, maar ze zorgen ervoor dat wij goede ouders zijn. Want ze hebben geen rugzak, ze hebben geen problematieken, geen Tenminste, tot nu toe komt het er niet uit. Op latere leeftijd kan het natuurlijk zeker nog gaan ontwikkelen en uitkomen. Maar ze zijn gewoon, ja, beleefd, netjes.
Nee, en ze hebben wel echt hun best gedaan om de plaats te laten plaatsvinden voor 6 maanden. Omdat dan de hechting op gang komt, dan gaan baby's zich echt hechten aan een bepaald persoon. Dus daardoor moest het ook echt in 3 weken tijd dat de kinderen bij ons kwamen om gewoon te voorkomen dat ze hechtingsproblematieken gingen krijgen. En tot nu toe lijkt dat goed gelukt. Zo'n Sinterklaas, ja, dan hebben we gewoon weer bedplassen en alles. Dan is het weer alles spannend. En dan zie je wel dat ze emoties gewoon wat moeilijker vinden. Keegan heeft een tijd gestotterd op het moment dat hij dingen spannend vond. Maar eigenlijk doen ze het hartstikke goed. Ze ontwikkelen gewoon normaal.
Ja, het zou ook te goedkoop zijn als we het meteen, als we dingetjes zien, dat we dan meteen zouden koppelen aan, oh ja, want vroeger... Als het zo is, dan is het zo, maar wat we nu zien is gewoon normaal, denk ik. Er kunnen ook kinderen hebben die gewoon voor je via een normale route op de wereld zijn gekomen.
Ja.
Ja.
Nou, jullie zijn ouders en inmiddels ook best wel lang samen. Ik hoorde jou net zeggen, je longcapaciteit zag 60% en nou ja, ook, natuurlijk als lijf ook veel meegemaakt. Wat heeft dat impact op jullie relatie, dat je later effecten hebt?
Ik denk het wel, maar ik denk ook dat we wel onze weg erin hebben gevonden. Dus er zijn momenten dat ik gewoon meer slaap nodig heb. Ja, Joep neemt dan de kinderen op zich. Of op het moment dat ik echt te veel heb gedaan op een dag, dan ga ik over mijn grens heen. Ja, dan hoef ik Joep maar aan te kijken en zegt hij, ja, ga maar even in bad zitten of ga maar even iets anders doen. Dat ik even niet nog de prikkels van de kinderen erbij heb. En de kinderen zelf, ja, die weten niet anders dan dat ik hoe ik ben. Dus die weten dat ik niet voetballend met ze mee ren. Natuurlijk probeer ik dat ook wel eens, maar dan is na een paar minuten verzin ik wel een excuus waarom ik niet meer mee hoef te doen. Maar ja, het heeft wel beperkingen. Maar ik denk niet dat de kinderen nog echt merken of er last van hebben.
En jij, Joep? Merk jij dat?
Ik sluit me er wel bij aan, maar ook sowieso, je hebt dan ook, want dan hebben we het dan over kinderen, maar ik ga het ook over ons als relatie zijn. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende vormen van relaties. Hè. Je kunt stellen dat je ze helemaal samengesmolten kaas, dat je elke dag eigenlijk samen doet. En daar heel gelukkig voor wordt. Nou, strik eromheen, dat is fantastisch. En je hebt eigenlijk ook stelletjes die bewijzen van bijna naast elkaar leven. En heel veel zelf eigen hobby's hebben en elkaar alleen maar zien in de avonturen. En als dat werkt, is dat ook goed. Nou, ik denk dat wij er wel tussenin zitten. Maar dat betekent dus wel dat we elkaar ook wel heel prima kunnen loslaten. Maar daardoor die aantrekkingskracht ook alweer heel goed. Dus ik heb echt wel mijn eigen uitlaatkleppen ook qua energie in sport. Maar prima. En Veerle neemt haar momenten ook met een lekker boek op de bank. Ook goed. En dan zitten we elkaar ook niet in de weg.
En je komt natuurlijk dan... Veerle bent in een familie gekomen waar kinderkanker geen onbekend fenomeen was.
Nee.
Hoe is dat, zeg maar? Omdat bij je schoonfamilie dat het daar ook... leeft en een schoonzus te hebben die ook kinderkanker heeft gehad.
Ja, ik weet natuurlijk niet beter, maar het is natuurlijk ook wel praktisch. Ik bedoel, ik kan met Doreen heb ik echt wel uren gewandeld en dingen besproken samen. En ik denk, oh ja, je herkent dingen van elkaar, je snapt dingen. En ik denk dat mijn schoonouders ook wel sneller dingen begrijpen, omdat ze dat bij Doreen ook hebben gezien, dan als je schoonouders hebt die nooit daar iets mee hebben meegemaakt. Ik heb vandaag nog gezegd tegen mijn stagiair, ja, ik moet vandaag vroeg weg, want ik heb een podcast even kort uitgelegd. En die staat er helemaal verschrikt van, heb je kinderkanker gehad? En ik, oh ja, ja, nou ja. Voor mij is dat gewoon zo normaal. En gelukkig is dat dan binnen mijn schoonfamilie ook gewoon normaal. Maar ik snap natuurlijk ook dat andere mensen die het niet kennen, daar wel van schrikken. Dus ik, nee, het heeft wel voordelen, denk ik. Het is een aanrader.
Ja.
Dus dan is het nog zoek.
En jij, Joep, want je bent broer dan nu van... je bent man van Veerle, die als kind kanker heeft gehad. Je bent broer van een survivor. Wat betekent dat nu voor jou?
Het heeft mij wel echt hele wijze levenslessen gegeven. Ik bedoel, in de afgelopen periode, waardoor ik in de afgelopen jaren, 20 jaar misschien wel, dat ook kinderkanker in mijn leven is gekomen. We zijn natuurlijk ook heel veel mensen heen gegaan, ook... Waar Veerle en ik dan aan meegefietst hebben toen in 2007 aan de ketting van Ballonnen. Ja, daar zijn ook deelnemers die wij in ons hart gesloten hebben. Vrienden die helaas gewoon niet meer leven. Ik hoef ze allemaal niet bij naam te noemen, maar dat zal nooit een plekje krijgen. Je probeert het om dat soort dingen een plekje te geven. Maar dan maakt je elke dag wel bewust. En als je dan inderdaad een zus hebt en een vrouw die daar ook mee geconfronteerd zijn, er gelukkig heel goed uitgekomen zijn. Maar het lijntje, het rode lijntje dan, aan die gedachtegang hoe hard de ziekte kan zijn, die gedachte is eigenlijk nooit ver weg. En als ik dan met mijn zus heb ik een fantastische band mee hoor. Gewoon zoals je hoopt, gewoon, je kunt er altijd bellen en altijd goed. En als je kletst of langskomt, en dan kletsen we ook alles los en vast. Maar ook vaak, ja, toch wel dingen ook nog steeds die gevoelig zijn. En ook dingen die nog steeds wel over de ziekte gaan natuurlijk, ook bij mijn zus.
Kun je zeggen wat gevoelig is?
Nou, ik kan natuurlijk niet voor mijn zus spreken, maar de ziekte heeft ziekte of dingen in het verleden, uiteraard, die vormt de mens in de toekomst. En dingen die in het verleden gebeuren, er zijn heel veel dingen die in het verleden je kunnen vormen, maar een ziekte kan daar zeker ook een onderdeel van zijn. Kijk, als ik dan door mijn ogen dingen zie, en mijn zus ziet door haar ogen dingen, ja, dat kan natuurlijk compleet anders zijn. En als je dan daar een dialoog over gaat, of een gesprek over begint, dan is dat natuurlijk super interessant. Voor hoe kan het nou toch zo zijn dat we bij wijze van een glas op tafel staat en ik hem vol zie, of jij hem leeg of andersom? En het daar dan over hebben en daar dan weer proberen iets uit te halen en te verwerken en weer mee te nemen naar de toekomst. Dat zijn wel levenslessen, ja. Daar zijn we ook allebei niet vies van, om daar elkaar die spiegel voor te houden of wat dan ook. Maar dat maakt wel ervoor dat je een andere band hebt als dat je met een broer of zus bij wijze van alleen maar een biertje gaat doen of iets, ja, leuke dingen. Ja. Maakt de band wel intenser, diepgaander.
Ik wil jullie eigenlijk nog de vraag stellen, laatste vraag, hoe jullie naar de toekomst kijken.
Soms dan zijn er momenten dat ik denk, oh jee, als ik maar oud hoor. Maar ik denk vooral dat wij nog heel lang heel gelukkig gaan zijn en de kinderen zien opgroeien. En dat we een mooie toekomst voor ons zien. Een mooie toekomst voor ons hebben. Maar dan blijft er natuurlijk altijd een stemmetje in je achterhoofd als ik maar gezond blijf.
Nou ja, de podcast is natuurlijk, is een aantal dingen zijn besproken die gevoelig zijn of neigen naar een, ja, niet negatieve lading, maar wel, ja, het zijn wel zware onderwerpen. Maar de rest, wat we vandaag natuurlijk niet over gehad hebben, het is zoveel. Het is allemaal, ja, mogelijkheden om van het leven te genieten. En dat is echt een heel arsenaal aan dingen waar je van gebruik kunt maken. Dus ik zie het leven en de toekomst heel positief tegemoet. We gaan er echt wel iets voor maken. En hoe fijn is dat je gewoon dierbaar om je heen hebt die je allemaal daarbij willen helpen om dat te bewerkstelligen. Nou, en dat hebben wij.
Ja, we hebben zo'n fundament als basis van onze relatie. Ik bedoel, we zijn niet als twee pubers in een discotheek verliefd geworden. We zijn gewoon verliefd geworden toen Joep, oftewel dat ik kaal was en Joep gewoon meteen wist hoe het op zijn slechtst ongeveer kon zijn. En we hebben daarna nog een periode gehad dat het mogelijk voor een derde keer mis zou zijn. Ja, je maakt zoveel samen mee, samen heel IVF-traject doorgemaakt, samen de pleegzorg doorgemaakt. We hebben al zoveel meegemaakt dat die basis, die is wel goed.
Ja, en dan die jongens, die gaan natuurlijk ook, je leeft je eigen jeugd weer opnieuw met die twee jongens die we hebben. Nou, en die gaan dan de komende jaren ook weer van alles meemaken, sporten, gaan op sporten, gaan weer vriendjes maken, die gaan ontwikkelen. Nou, dat is natuurlijk ook weer fantastisch om daar weer bij te mogen zijn en daar een deel van te nemen.
Ja, je zei net heel mooi, hè, er is een heel arsenaal aan dingen die kunnen. En wat is voor jou, als je zegt, oh ja, dat zou ik heel graag in de komende jaren willen doen, komt er dan iets boven?
Nou, persoonlijk, ik ben al heel lang gelukkig, dus wil ik vasthouden. En ik heb eigenlijk voor mezelf besloten, heel veel mensen die zijn dan prikkelgel of die willen heel vaak maar switchen om maar gewoon te denken van, oh ja, ik moet weer impulsen hebben of iets nodig hebben. Maar ik merk dus aan mezelf dat vele kinderen, mijn werk, dat zijn eigenlijk al heel lange tijd, is dat een soort van fundament waarop ik heel goed ga. Dus als ik reuring in mijn leven nodig heb, of merk dat mijn leven saai is, of ik wil weer dat er iets gebeurt, ja, dan moet ik vooral niet in die veilige haven gaan knutselen. Nee, dan moet ik een keer lekker een nieuwe hobby zoeken of een nieuwe uitdaging aangaan op ander vlak. Maar daar zijn wel heel veel mogelijkheden, ja.
Klinkt wel gruwelijk burgerlijk.
Degelijk. Ja, dat zo wou je me al te hebben, toch? Ben ik uiteindelijk een
Heerlijk. Ja. Hey. Nu de echte allerlaatste vraag. Wat zou je anderen die in een relatie stappen met iemand die kinderkanker heeft gehad of die daarmee te maken heeft gehad, willen meegeven? Misschien iets wat je zelf al op je 17e had willen weten.
Ja, voor mij is het denk ik belangrijk. Ik heb heel lang groot geprobeerd te houden voor Joep. Dus geprobeerd om mee te gaan in zijn tempo. Geprobeerd om dingen toch te doen en over al mijn grenzen heen te gaan. Omdat ik het gevoel had dat dat hoorde of zo. Ik wilde gewoon dat normale meisje zijn wat ik Joep wenste. Totdat ik me realiseerde, ja, maar kennelijk ben ik gewoon goed genoeg zoals ik ben. En is het ook niet erg als ik halverwege een dag zeg, sorry, ik kan niet meer. Of op een vakantiedag dat ik zeg, vandaag blijf ik thuis. Maar dat heeft wel even een paar jaar geduurd voordat ik dat besefte.
Ja, mooi. En Joep?
Daar sluit me helemaal bij aan. Nee, eigenlijk niet iets wat ik niet weet. Je volgt gewoon je hart. Je volgt gewoon je hart. Je doet. Uiteindelijk kun je eigenlijk bijna geen fouten maken als je gewoon doet wat denkt dat het goed is. Als je achteraf erachter komt van, ah, dat had ik anders moeten doen. Oké, wijze les. Hopelijk niet te veel mee verloren met zo'n les. Maar ja, je moet blijven wie je bent. En uiteindelijk dan zal je ook het meest uit elkaar kunnen halen. In plaats van, je moet echt niet anders voorgenomen natuurlijk.
En ik denk dat onze kracht ook is gewoon blijven praten. Blijven luisteren en blijven praten naar elkaar en dingen uitspreken. Waardoor je gewoon weet hoe een ander zich voelt en wat de ander nodig heeft. Want dan pas kun je erbij aansluiten. Je kunt niet van iemand verwachten dat hij rekening met je houdt als hij niet weet waar je tegenaan loopt. Dus dat communiceren, dat is ook nog wel een goeie.
Ja. Denk mooi om mee af te sluiten. Heel erg bedankt voor jullie verhaal en dat jullie hier wilden zijn.
Nee, jullie bedankt.
Ja, graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.